Nu wel? Goed, dat is misschien een beetje een verrassing dat ik hier sta vanavond. Maar ik hoop u met elkaar er doorheen te komen. Ik moet u zeggen, ik heb toen we hoorden dat Leen dit niet kon vanavond, toen hebben we overwogen om te zeggen van, nou ja, dan moet je die avond laten vallen. Maar de stof die in deze brieven zit is zo rijk en zo groot, dat we hebben gezegd van dat moeten we maar niet doen. Toen hebben we even met elkaar overlegd en toen hebben we gezegd van nou, dan pakken we het zelf op. Ik ben maar begonnen met deze sheet. Oh ja, er werd al gevraagd, moet ik aantekeningen maken of niet? Dat ligt aan u zelf, of u ze maakt. Ik heb het redelijk uitgewerkt op papier staan. Dus iemand die dat wil hebben, die moet zich, misschien dat er ergens een briefje neergelegd kan worden, als die zijn naam en zijn e-mailadres opschrijft, dan zorg ik dat hij hem in de mail krijgt. Ja? En dan ga ik op één ding ga ik van tevoren zeggen. Als je hem krijgt en leest, wil je me dan alsjeblieft niet aanvallen, omdat er hier en daar misschien een keer een tikfout in staat. Anders moet Greetje hem nog helemaal naplussen. En ook dan zeg ik niet dat er nooit een keer een tikfout in staat. Dus dat kan gebeuren. Dus maar ik stel het beschikbaar. Alleen ik moet hem nog even bijwerken na vanavond. En dan, als je hem wilt hebben, schrijf het even je e-mailadres op in de pauze of zo. En dan gaan we dat doen. Ik heb een quote daaronder geschreven van het begrijpen van de Bijbel in het algemeen. De Nieuwtestamentische brieven in het bijzonder. Is het vinden van een nauwe weg tussen de verschillende diepe ravijnen. En een paar van die ravijnen zal ik noemen vanavond. Want het is best lastig om brieven te gaan hanteren en over brieven te spreken die heel kort en bondig kunnen zijn en waar hele goede sterke uitspraken in staan en waar je met elkaar kunt zeggen van, hey, staat dat er nou of staat er dat er niet in? Nou, die vier avonden die we met elkaar mogen beleven, zullen we vooral inzoomen over wat de Bijbel ons heeft te zeggen om samen onderweg te zijn als gemeente. Daar zitten we dan ook met elkaar in het thema, zoals we dat ook als gemeente met elkaar mogen doen. Er zijn vier avonden, ik ga eens even langslopen. De eerste avond, dat is vanavond, dat is een algemene inleiding. En dan wil ik vooral even stilstaan bij Timotheus en Paulus. Waar werkt hij en wat komt hij tegen? En de volgende avond die gaat Leen het geven, de volgende drie avonden gaat Leen het geven. En daar zegt Paulus, Timotheus, zo blijf je geestelijk fit. En de derde avond is dan Timotheus, zo blijft de gemeente gezond. En de vierde avond is dan Timotheus, zo blijft de gemeente doelgericht. Nou, je ziet al dat hier een opbouw in zit. En daarom hebben we ook gekozen om deze eerste avond een algemene inleiding neer te zetten. Zodat we een beetje weten wat voor kader Paulus deze brieven aan Timotheus onder andere schrijft. Vanavond wil ik met u meelopen door in vijf punten. Zo heet dat dan zo keurig netjes, in vijf gedeeltes. En het eerste gedeelte waar we straks bij stilstaan is wie Timotheus is. En de relatie tussen Paulus en Timotheus. En dan de reden om het van het schrijven waarom dat Paulus een brief schrijft, die brieven schrijft... En dan willen we even bij hun stilstaan in het feit dat ze in Efeze zitten. En ik geef een kort overzicht van de Efeze, van de gemeente te Efeze. Maar goed, als jullie vorig jaar de Efezebrief meegelopen hebben, dan weet je wel een beetje hoe het in elkaar zit. En de vierde, van wat is er aan de hand? En dan gaan we even inzoomen, heel kort, op drie items. De gnostiek, het judaïsme en het hedonisme. En het vijfde punt, en dat is ook de afsluiting, wat moet er gebeuren. Nou, op die manier wil ik graag deze avond met elkaar doorlopen. En ik wil beginnen met jullie met een paar versen te lezen uit Handelingen, hoofdstuk 16. En daarachteraan Filippenzen 2 en daarachteraan 2 Timotheus. En ik lees zelf uit de herziende Statenvertaling. Dus er zal hier en daar een woord anders zitten dan dat u in uw Bijbel hebt. Ik heb de teksten niet geprojecteerd, dus ik ben ervan uitgegaan dat we een Bijbelstudieavond hebben dat iedereen een Bijbel bij zich heeft. En hij, dat is Paulus, kwam in Derbe en in Lystra aan. En zie, er was daar een zekere discipel van wie de naam Timotheus was. de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystra en in Iconium. En Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan en hij nam hem bij zich en besneed hem, omwille van de Joden die in de plaatsen woonden, want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was. En dan loop ik even door naar Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk 2. En dan lees ik van de versen 19 tot en met 23. En dan schrijft Paulus dit aan de gemeente te Filippi. En ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig naar u toe te sturen, opdat ook ik goedsmoeds mag zijn als ik van uw zaken weet. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid die ook recht van uw zaken zorg zal dragen. Want zij zoeken allen hun eigen belangen, maar niet die van de Heer Jezus Christus. En u kent zijn beproefdheid dat hij met mij gediend heeft in het evangelie zoals een kind met zijn vader. Hem hoop ik dus ogenblikkelijk te sturen zodra ik mijn zaken kan overzien. Zover. En dan nog een vers uit de tweede Timotheusbrief, 2 Timotheus hoofdstuk 1. Waar Paulus aan Timotheus schrijft in vers 5 de volgende woorden. 2 Timotheus hoofdstuk 1 vers 5. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is. En dat zegt Paulus van Timotheus. En dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Tot zover. Wie is Timotheus? En ik loop het even met u door aan een aantal punten. En als je van iemand wilt weten wie die is, dan moet je even kijken uit welke stam dat hij vandaan komt, waar hij vandaan komt, wat zijn achtergronden zijn. Dat willen we ook graag weten van elkaar. Wat zijn je achtergronden? En hoe zit je in elkaar? Nou, we hebben gelezen in Handelingen 16 dat zijn vader een Griek was en zijn moeder een Jood. Dat is al iets heel bijzonders, want dat paste in die cultuur eigenlijk niet. Als je als Jood zijnde met een Griek trouwde, dan deed je het eigenlijk niet goed. Dat kennen we nog wel een beetje uit het heden. Nou, misschien uit het heden niet zo erg meer, maar vroeger kennen we dat wel. Als een gereformeerde jongen met een niet-kerkelijk meisje trouwde, of met een hervormde meisje trouwde, was het niet best. Dat klopt niet. Maar in die tijd was dat tussen Jood en Griek natuurlijk nog veel erger. Zijn moeder, dat was een gelovige Joodse vrouw, zo lazen we, met een ongeveinsd geloof. Met een geloof wat zeker en vast stond. Dat betekent het woord ongeveinsd. Dus niet dubbel, maar helder en zuiver. En zo hebben we ook gelezen, hij had ook een grootmoeder die een ongeveinsd geloof had. Dat is eigenlijk bijzonder, als hij zo opgevoed wordt in de christelijke, in de geloofszaken, dat je grootmoeder en je moeder daarvan getuigd worden dat die allebei een ongeveinsd geloof hadden. En als je nou de familiebanden kent vanuit de Joodse, vanuit die tijd, dan weet je dat ouders een hele grote invloed hadden, en vooral de moeders en de grootmoeders een hele grote invloed hadden op de opvoeding van kinderen. En toen ik dat hier de afgelopen weken over nadacht, toen denk ik, was het vandaag aan de dag nog maar zo. Maar dat zijn we soms wel eens een beetje kwijt. Hij is opgevoed in het geloof. Dat is zijn geestelijke achtergrond. En dat is het Joodse geloof. Hij is als Jood opgevoed. En er is een behoorlijke stevige opvoeding geweest die hij meegekregen heeft. Want Paulus schrijft van hem in 2 Timotheus 3 vers 15, dat hij van kindsbeen af de Heilige Schriften kent. En we komen dat meer tegen in de Bijbel, want als we naar Mozes kijken, dan zien we dat ook dat hij ook zijn opvoeding heeft gehad van Jochebed, zijn moeder, totdat hij hem moest afstaan. We zien het ook bij Hanna, als ze Samuel opvoedt en hem dan uiteindelijk in de tempel brengt. Ze krijgen het met de paplepel ingegeven en het draagt vrucht. Nou, dat even over zijn geestelijke opvoeding. Hij heeft ook een persoonlijkheid. Hij is jong. En naar schatting wordt aangenomen dat hij omstreeks deze tijd, als hij die brief is, als Paulus deze brief aan hem schrijft, dat hij ongeveer 35 jaar is. Dat was toen jong. En dat jong, dat sluit een beetje aan en dat moeten we dan maar even plaatsen. Dat komt omdat er in de Romeinse tijd iedereen die nog niet onder de wapens hoefde, en dat was tot 41 jaar. En iedereen die daaronder zat, die behoorde tot de jongere groep. Nou, als wij 40 worden, dan worden we allemaal al oud. Hè? Dan zeggen we allemaal, dan worden we oud. Dat is niet waar, hè? We zeggen het leven begint pas bij 40. Dus we hebben wel wat ruimte. Maar hij was ongeveer 35 jaar. En in die tijd was dat dus jong. Daarbij was nog iets. Hij was schuchter. Oftewel, hij was verlegen. En die verlegenheid en die stress die hem dat gaf en het dienen in de gemeente had ook nog een andere uitwerking. Want hij had zo nu en dan nog last van zijn maag. Daarom zegt Paulus tegen hem, je moet zo nu en dan maar eens een glas wijn drinken om je maag te houden. Dus heel herkenbaar, denk ik, in deze tijd van dat we allemaal in de stress zitten. En ook als jonge mensen soms niet meer weten waar we heen moeten en wat we eerst of laatste moeten doen. En Paulus getuigt van hem in de Filippenzenbrief, zoals we lazen, dat hij een goede gezindheid had. En dat betekent dat hij heel erg betrokken was met alles wat Paulus deed, en dat hij ook heel erg betrokken was met de gemeentes waar Paulus werkte. Dus hij had een goede gezindheid. Hij was niet op zijn eigen eer uit, of op zijn eigen belangen, maar hij was op de belangen van de Heer Jezus uit. En op de belangen van de gemeente. Dan zitten er ook nog een paar aspecten bij. Hij is geroepen. En vanwege dat hij heeft een goed getuigenis. En als je dat nog even meeleest in Handelingen 16, dan is het zelfs de gemeentes rondom hem, waar hij woonde in Lystra. En de gemeentes rondom hem kenden hem dus allemaal. Die gaven zelfs een goed getuigenis van hem. En dat moeten we maar even vasthouden, want dat komt vast en zeker in de latere avonden komt dat wel terug. Een goed getuigenis geven over deze jonge vent, laten we het zo maar even zeggen. En wat zien we dan? Dat Paulus hem mee wil nemen. Paulus, de man die reisde, die komt voor de tweede keer in Lystra terecht. Ik laat dat straks wel even op het kaartje zien. En die ontmoet Paulus daar. Ontmoet Timotheus daar. En hij wil hem meenemen. Er zit er nog een aspect in. Er is over hem geprofeteerd, zo lezen we later in de brief. 1 Timotheus 1 vers 18. En daarbij komt ook nog dat Paulus hem de handen opgelegd heeft en de gezamenlijke oudsten hebben hem de handen opgelegd. Wat we daarmee bedoelen is dit. Wat daarmee bedoeld wordt is dit. Men legt elkaar de handen op in die tijd als men verbonden met elkaar wil zijn. En men bidt voor elkaar om ze bij God te brengen. En dat doe je in die tijd, en dat doen we nog wel eens als we met elkaar verbonden zijn, door elkaar die handen op te leggen. En niet zo van, daar zitten magische krachten aan, maar er is de verbintenis die je samen als naar God toe mag leggen. Nou, dat even over de persoon, met al zijn omgevingen daarbij. En dan wil ik even gaan kijken naar de relatie tussen Paulus en Timotheus. Nou, ik heb even een kaartje gepakt waarop de drie zendingsreizen van Paulus staan. En ik heb het al gezegd, Paulus, zijn eerste zendingsreis ging over Lystra. En dat is daar. Dat was de eerste zendingsreis. Daar heeft hij toen het evangelie gepredikt. En waarschijnlijk is Timotheus daar tot geloof gekomen onder de prediking van Paulus. En in de tweede zendingsreis, daar begon hoofdstuk 16 mee met Handelingen 16 mee, komt Paulus daar weer. En daar ontmoet hij voor dan Timotheus. En dan ontdekt hij de persoon waar we net bij stil hebben gestaan. En hij heeft een diepe verlangen in hem om hem mee te nemen. Waarom? Hij ziet in hem een uitstekend medewerker. En waarom ziet hij dan in een uitstekend medewerker? Ik denk ook dat dat een bepaald verlangen is wat God in hem heeft willen leggen. Maar hij weet ook dat iedereen om in zijn omgeving een goed getuigenis van hem geven. En er zit nog iets bij. Hij heeft een Joodse achtergrond. Timotheus heeft een Joodse achtergrond en hij had waarschijnlijk een hele goede beheersing van de Griekse taal. En dat zijn allemaal elementen die waarschijnlijk een rol gespeeld hebben bij de besluitvorming van Paulus om hem mee te nemen op reis. En als je nou een beetje opgelet hebt, toen wij Handelingen 16 lazen, dan valt je iets op. Want in vers 3 staat iets bijzonders. Daar stond, hij besneed hem, ter wille van de Joden. Want alle Joden wisten daar dat zijn vader een Griek was. Dus hij was niet besneden. En waarom doet Paulus dat nu? Waarom besnijdt Paulus nou zo'n jonge man, terwijl hij later in de andere brieven daar falikant tegen is? Ja, dat mogen we niet tegen elkaar uitspelen, maar ik wil het wel even inzoomen vanavond. Van waarom besneed hij hem? Het was Paulus zijn gewoonte dat hij overal waar hij kwam, eerst naar de Joodse synagoge ging. En zeker voor hem, voor Paulus, die zo fel gekant was tegen het opleggen van de Joodse wet aan de gelovigen uit de heidenen, is het eigenlijk heel opmerkelijk dat Paulus hem wil besnijden, deze jonge man wil besnijden. Maar juist omdat het zijn verlangen was om het Joodse volk te bereiken, deed hij dit. Om geen aanstoot te willen geven. En hij werd dus daarmee Jood met de Joden. En later werd hij heiden met de heiden. Dus je mag daar geen verbintenis aan verbinden dat als je tot geloof komt, dat er dan besneden moet worden. Want dat is niet wat Paulus hier leert. Maar Paulus leert hier, en dat is de boodschap die we daarin mee mogen nemen, dat Paulus Jood met de Jood wilde worden. En Griek met de Griek, zegt hij later. En dat zie je ook als Paulus zijn zendingsreizen doet. Dan staat hij in Athene op. En dan is hij Griek met de Griek. Dan gaat hij niet allerlei Joodse dingen vertellen. Maar dan past hij zijn boodschap aan. En hij haakt in op de boodschap die daar leeft. En dat is iets wat we vandaag mee mogen nemen. Denk ik. Van hoe gaan wij met mensen om in deze wereld? Waar staan we? Als we de boodschap van het evangelie willen vertellen, ik weet niet, wie van u leest de visie? Niet, heel veel. Er staat in de nieuwe visie van de aanstaande week staat een heel groot verhaal van Jan den Oude. Ik weet niet of jullie Jan den Oude kennen. Ik ken hem van vroeger. Een heel bevlogen evangelist van operatie mobilisatie. En die legt daarin uit wat eigenlijk uit mijn hart gegrepen is. Die zegt, wij denken dat wij iedereen maar tot bekering moeten brengen. Hij zegt, maar de boodschap is van wil ik een goede buur zijn. En laat ik in mijn goede buur ook Jezus zien. En dat vond ik wel een mooie. En dat vond ik wel mooi passen bij dit beeld. Paulus die drukt niet door, maar hij wil dus die Jood met de Jood zijn. Samenwerken met een onbesneden Jood kon niet. En de moeder van Timotheus was dan met een Griek getrouwd, maar had dus daarin gezondigd tegen de Joodse wet. Dus hij moest een weg vinden om die deuren te openen naar de Joden in die streken. En daarom besneed hij Timotheus. Hij wilde hen niet onnodig kwetsen. Nou, dat is al een boodschap, denk ik, die we mee mogen nemen, ook in deze tijd. We hoeven elkaar niet te kwetsen. Die besnijdenis was er dus ook om een goede communicatie overeind te krijgen. Hij ging naast ze staan. Hij ging niet staan van jij bent de zus. Nee, hij wilde erbij staan. Hij wilde naast hen in hun omgeving staan. En er staat in Handelingen 16 vers 3, er staat om in die plaatsen, bij hen in die plaatsen. En dan gaat het dus om die plaatsen die daar, oh, ik zal even teruggaan, naar die plaatsen die daar rondom Lystra zaten. En die plaatsen, daar waren heel veel Joodse gemeenschappen. En daarom deed Paulus dat. Hij wilde die lijnen naar de mensen toenemen. We zien nog iets meer. Paulus had een vader en een zoon relatie met Timotheus. Hij noemt hem eigenlijk zijn geestelijke zoon. En er was nog iets. Paulus was een soort mentor voor Timotheus. En wat betekent dat al als hij mentor is? We zien en we lezen dat Paulus heel veel vertrouwen had in deze jonge man. Hij laat hem veel verschillende keren achter in allerlei gemeenten om daar een stukje werk te doen. En hij zit hem niet op de vingers te kijken. Maar hij laat het werk aan hem over. En is een klankbord op de achtergrond voor hem. En Timotheus is zelf medeschrijver van bepaalde brieven die Paulus heeft geschreven. Zo dicht zaten ze bij elkaar en zo hielpen ze elkaar. En ik heb daar eens over nagedacht als we de lijnen trekken naar nu. En dan kijk ik vooral onze jongere broeders wat aan, maar ik kijk ook tegelijkertijd de oudere broeders wat aan.
Zusters niet?
Zusters ook. Dankjewel, Trineke. Ja, dankjewel. In hoeverre mate heb je zelf een mentor gehad en in hoeverre mate wil je zelf mentor zijn? En nou, de jongeren in ons midden zeg ik dan maar, in hoeverre mate wil jij toestaan dat je een mentor hebt? Dat zijn drie verschillende dingen. En dan ga ik even een stukje uit mijn eigen leven vertellen. Ik heb jarenlang een mentor gehad. Ik mag zo'n 40 jaar in de verschillende gemeentes wat doen. En ik heb altijd een mentor gehad. Tot een x-aantal jaren geleden, toen die beste man is overleden. Maar ik heb regelmatig heb ik met hem om de tafel gezeten om mijn hart bij hem uit te storten en hem om raad te vragen. En de ene keer werd ik bemoedigd en de andere keer sloeg hem om de oren. Letterlijk, maar niet figuurlijk. Zo is het, hè? Maar net andersom. Goed zo, dankjewel. Dankjewel, goed zo. Er moet ook een beetje humor zijn vanavond, anders komt het niet goed. Nee, je weet me nooit. Maar wat ik ermee bedoel is dat je gewoon iemand nodig hebt. En het mooie was dat mijn mentor wel wist wat er speelde, maar nooit ingreep in de plekken waar we bezig waren. Maar dingen losliet en me mijn gang liet gaan. En ik denk dat wij vandaag aan de dag in de hedendaagse gemeente, dat bedoel ik niet alleen de Arkel, maar in de hedendaagse gemeente, behoefte hebben aan mentoren die een stap terug durven te doen en te zeggen, doe jij het maar. Ik ga het maar ontdekken. En ik ben een beetje bang geworden voor ouderen die op een plek willen blijven staan, zodat jongeren de kans niet krijgen om zich te ontwikkelen. En ik denk dat wij als we ouder worden eens na moeten gaan denken, welk mentorschap kan ik betekenen voor iemand anders? En als ik nog jonger ben, dan moet ik eens nagedenken, hey, wat kan ik, wie zal ik mezelf mijn mentor vragen? Waar kan ik mijn hart eens uitstarten? Wie wil mij de ruimte geven om me te ontwikkelen? Discipelschap hebben we het dan over. Dat gebeurde bij Paulus. Dat gebeurde bij Timotheus. Een vader en mentorschap. En ik denk als we zo met elkaar in de gemeente werken, zoals Paulus ook werkte met deze jonge mannen, Titus speelt daar ook een rol in mee, maar hij werkte daarmee. Hij liet ze hun gang gaan in het vertrouwen dat God met hen klaar kwam. En hij gaf daar ondersteuning waar het nodig was. Timotheus is een fascinerende persoon, als je daarover nadenkt in het Nieuwe Testament. En we zullen dat zeker in de komende avond nog wel ontdekken. En het mooie is dat Paulus, ondanks de jonge leeftijd van deze man, deze jonge man, een geweldige verantwoordelijkheid aan hem overliet, aan hem gaf, door hem aan te stellen om in de gemeente te Efeze te werken. Nou, de vraag is, durven wij, en nou schaar ik me even onder de ouderen, durven wij als ouderen de verantwoordelijkheid los te laten aan jongeren? En durven we mentor te zijn? Zowel zusters als broeders. Laat ik het dan maar even heel helder stellen. Ja? Want ik denk dat we daar in een Bijbelse weg gaan en ook vertrouwen hebben in God. Want dat had Paulus. Paulus had vertrouwen in hem, in Timotheus, maar hij had ook, en dat is natuurlijk de drijfveer, hij had ook vertrouwen in God. Dat God hem de weg zou wijzen. En dat hij bij hem zat. Nou, dat even over hoe Paulus en Timotheus met elkaar omging. Nou, je ziet al de teksten die ik daaronder heb gezet. Timotheus werd ook naar Korinthe gestuurd. En zo zie je dat regelmatig in andere Bijbelgedeeltes waar Paulus hem achterlaat en hem schrijft. En hem taken toedicht. Waarom schreef Paulus nou een brief aan Timotheus? Timotheus, en dat zullen we straks nog even wat verder op induiken, was achtergelaten in Efeze, in de gemeente te Efeze. En daar moest hij dingen doen. En dan schrijft hij als vader zijnde, als mentor zijnde, deze dingen schrijf ik in de hoop dat ik spoedig bij je zal komen. Maar als ik uitblijf, zegt Paulus, dan weet je in ieder geval hoe mensen zich in het huis van God moeten gedragen. En het huis van God, dat is de gemeente. De gemeente van de levende God, de pilaar en de grondslag van de waarheid. Die tekst komt in de loop van de avond nog wel een paar keer naar voren. Paulus schrijft dus een brief ter ondersteuning en ter aansporing, ter bemoediging aan de jonge Timotheus, zodat hij het juiste onderwijs kan geven over het gedrag van gelovigen in Gods huis. En dat huis van God, dat is natuurlijk niet een stenen gebouw. Of een gebouw half van stenen, half van metaal, zoals wij hier zitten. Maar dat huis, dat is een levend gebouw. Dat bestaat uit alle gelovigen op de hele aarde. Dat is de gemeente van Christus. Waarin de ark, zoals we hier bij elkaar zitten, of uit een andere gemeente, als u daar vandaan komt, een onderdeel van is. Maar de gemeente van God bestaat uit alle gelovigen over de hele wereld. En we lezen ook in de Efezebrief, als Paulus daar verder over doorgaat, in Efeze 2, vers 19 tot 22... Dat is een beeld wat u wel kent, denk ik. Misschien zullen we het even bijpakken. Efeze 2. Vers 19. Daar staat dit. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar je bent medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heer. Op wie u ook medegebouwd wordt tot de woning van God in de geest. Dus de gemeente is een geestelijk iets wat samengevoegd is door het geloof en door het werk, of door het werk in het geloof, door het geloof in het werk van de Heer Jezus. Ik moet het goed zeggen. Ja. Daar is, dat is het fundament. En ik ga het even heel sterk zeggen misschien vanavond. Als je wel of niet volwassen gedoopt bent, is niet bepalend of je tot het lichaam van Christus behoort of niet. Bepalend is of je je leven overgegeven hebt aan de Heer Jezus Christus. En in hem gelooft dat hij je zonden en tekortkomingen gedragen heeft. Dan volgt daaruit in de loop van de tijd, als God je het duidelijk maakt en als God het in je uitwerkt, vanzelf die doop. Dat is niet het punt. Maar de doop die wij en door onderdompeling doen, is niet de doop van bekering. Daarmee alleen de doop die wij doen door onderdompeling, is laten zien van wat er van binnen gebeurd is. Er is volgende week een doopinformatieavond, daar mag je dan verder over komen. Daar zal het verder uitgelegd worden. Maar dit wil ik wel even heel helder stellen. Je bent dus lid van de gemeente van Christus op het moment dat je je tot erkenning van zonde gekomen bent en gezegd, ik kan er niet. Ik kan nooit bij God komen, maar ik heb de Heer Jezus nodig. En ik wil geloven in het volbrachte werk van hem voor mij. En ik geef me aan hem over. Op dat ogenblik word je overgeplaatst vanuit de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, zoals de Colossensebrief leert. En als je dat weet, dan gaan ook deze woorden spreken. Want dan ben je namelijk geen vreemdeling meer, maar dan ben je kind van God geworden, maar dan ben je medeburger geworden. Dat is je positie, dat is de rijkdom waar we dan in mogen delen. En dat medeburgerschap, dat is betaald door het offer en het bloed van de Heer Jezus. En dat is voor iedereen die in hem gelooft gelijk. Het is niet zo dat de Heer Jezus voor de een meer geleden heeft dan voor de ander. En daarmee zijn we gelijkwaardig geworden. Ja, dat even tussendoor. En dat is ook de boodschap die in de loop van de tijd wel terug zal komen. Want dat is het juiste onderwijs waar Paulus op wijst dat Timotheus moet geven. En dat onderwijs bevat hele belangrijke aspecten voor de manier waarop je je binnen dat huisgezin van God gedraagt. En daaraan is de eerste brief vooral gewijd. De brieven van Timotheus worden heel vaak genoemd als pastorale brieven. En dat is ook zo, omdat het eigenlijk brieven zijn aan een persoon. Maar de eerste brief gaat heel veel over het functioneren van de gemeente. Dus in die zin is het ook een gemeentebrief. De tweede brief is veel meer een persoonlijke brief. Die tweede brief, dat laat heel duidelijk zien, je moet daar maar eens over doorlezen, wat de persoonlijke gevolgen zijn van het volgen van Jezus. En Paulus is daar heel rechtstreeks en heel eerlijk in. Hij schrijft aan de jonge man, als je Jezus wilt volgen, dan zul je vervolgd worden. En dat is een lastige. Want dat doet pijn en dat raakt ons. Maar als we eerlijk zijn en in deze wereld rondkijken en we kijken wat er gebeurt in deze wereld met onze broeders en zusters in landen waar we niet de vrijheid hebben om zo'n avond als vanavond bij elkaar te zijn, dan weten we wat daar gebeurt. En er zijn... Maar dat vervolgd worden moeten we daarin niet alleen denken. Het vervolgd worden heeft ook iets meer te betekenen. Het vervolgd worden heeft ook te betekenen dat je je kruis op moet willen nemen en je oude ik iedere dag opnieuw willen laten kruisigen. En dat is soms lastig. En doet ook knap zeer, zo nu en dan in je leven. Als het, tenminste, zo voel ik het en zo ervaar ik het. Ik wil even door naar de 1 Timotheusbrief hoofdstuk 1. En dan lees ik even vers 3. vers 4. Dan schrijft Paulus dit aan Timotheus. Ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven, om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. Daar zit eigenlijk de diepe reden in waarom dat Timotheus daar in Efeze moest blijven. Er gebeurde van alles. En er waren van allerlei leerstellingen en van allerlei invloeden en van allerlei vormen die daar rondspeelden. En het is eigenlijk heel typisch als je naar de gemeente in Efeze kijkt. De Efezebrief kennen we. Waarover de heerlijkheid en over de rijkdom van God gesproken wordt. En dat gaat over die gemeente te Efeze in Handelingen. En als je doorleest in de Bijbel, dan kom je uiteindelijk in openbaring uit en daar is ook een brief aan de Efeze. En daar wordt niet zo lovend over de gemeente van Efeze gesproken. En daartussen zit deze brieven van Paulus aan Timotheus. Waarin hij dus heel duidelijk waarschuwt voor de vreemde leerstellingen die er zijn. Ik wil even naar die stad. Ik doe het even heel kort. Efeze was een handelsstad. Een belangrijke handelsstad. En het gevolg in die tijd, van als je een belangrijke handelsstad was, dat er een grote culturele bloei was. Er was een theater. En er was een florerende tempeldienst van de Artemis. Oftewel Diana. Er was ook een heel religieus klimaat in die stad. Dat bleek al als je daar inliep in de foto's van de vorige keer van de Efezebrief. Kent u misschien nog wel, toen is ons getoond. Er waren prachtige zuilengangen met enorme van alle goden die er waren, die aan weerskanten van de weg stonden waar mensen tussendoor liepen. De godenverering. Er was een heidense cultuur. En er was ook een heidense religie. En daarbij passen dan ook de bijbehorende uitwassen. Zo was er midden in de stad Efeze een prachtige grote tempel, maar die ook als bordeel gebruikt werd. Mogelijk was daar zelfs sacrale prostitutie. Prostitutie die aan de goden gewijd was. Ten dienste van de godin Diana. Dat is niet vreemd, dat is de wereld waarin Paulus rondreisde en waar hij met meer godendom in aanraking kwam met allerlei invloeden. Weet je, en ik zijn afgelopen zomer in Griekenland geweest, hebben we een stukje van de tweede zendingsreis meegelopen. En ik ben daar echt bepaald en echt stilgezet bij de invloeden die er in die tijd waren toen Paulus daar was. En toen ik de afgelopen weken hierover nadacht, toen kwamen die beelden me terug en ik denk, ja maar, wij leven in niet zoveel andere tijd. We staan bloot aan allerlei invloeden en allerlei vormen en er is van alles mogelijk en er kan van alles. En daar in die stad was ook een Joodse gemeenschap. En zoals we dat al gezien hebben vanavond, Paulus ging voor eerst naar de Joodse gemeenschap, naar de synagoge. En daar sprak hij. Daar legde hij het evangelie uit. Handelingen 18. Mag het doorlezen straks thuis. Maar zoals zo vaak moesten de Joden ook niks van Paulus hebben. Met zijn verhaal over de Messias Jezus. Ze wezen hem min of meer de deur. En daar ging hij weg. Hij ging uit de synagoge weg en hij ging naar een huis in de school van Tyrannus. En daar bouwde hij verder. En daar kwamen mensen tot geloof. En er was ook een heidense bevolking in die stad. En die heidense bevolking, die nam behoorlijk aanstoot aan Paulus. Zullen we het eens lezen? Handelingen 19. En dat zijn verhalen die u denk ik allemaal wel kent. Maar ik wil ze toch wel even pakken vanavond. Om even een beetje beeld te krijgen hoe het daar in elkaar zit. En waar ook de jonge Timotheus later tegenaan liep. Handelingen 19 vers 26 lees ik wel. Ja, dat gaat over Demetrius, die zilversmid, weet u wel. En hij riep bij hen bijeen met de arbeiders die zulke dingen maakten en zei, mannen, u weet dat wij aan deze bezigheid onze welvaart ontlenen. Maar u ziet en hoort dat deze Paulus een grote menigte niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Azië overtuigd en afkerig gemaakt heeft van de goden, door te zeggen dat de goden die met handen gemaakt worden geen goden zijn. Paulus kwam aan de economie. Paulus kwam aan de portemonnee. Laten we het maar even in onze hedendaagse taal zetten. En als we aan de portemonnee komen, dan komen we aan ons ikje. Want mijn status en mijn positie is heel erg gebaseerd op wie ik ben en wat ik allemaal wel kan. Dat is ook de wereld waarin wij leven. Het statussymbool. Maar God kwam in die tijd door Paulus al aan de economie van de mensen, aan hun status. En ik ben ervan overtuigd dat God ook vandaag aan de dag aan onze economie komt. We hebben Prinsjesdag gehad. En we leven in een gouden tijd, zeggen we. En tegelijkertijd is er allerlei dreiging in de wereld dat de economie weer fout kan gaan. Economen roepen, let op, er komt de crisis aan. Het gebeuren in het Midden-Oosten heeft zijn invloed. Ik had maandag getankt, toen moest ik 1,60 euro betalen. En ik kwam gisteren bij dezelfde pomp langs en toen stond het op 1,63,9. Dat zegt me niet zoveel, maar ik bedoel er even mee, zo snel gaat het. Ja? En dat heeft over alle kanten zijn invloed. En het komt, alleen de kunst is, en we kunnen heel erg klagen over van wat we allemaal wel niet hebben, en wat we wel in moeten leveren. En ik ga ook niet zeggen dat het allemaal makkelijk is. Maar is ons vertrouwen nu op onze economie gebouwd, of is ons vertrouwen gebouwd op datgene wat God geeft? En dat speelt hier. Paulus werd getackeld, laat ik het maar even in eigen woorden zeggen, omdat hij aan de economie kwam. En er komt een oproer. Er komt een grote oproer en Paulus gaat weg. Hoofdstuk 20 vers 1. Nadat de opschudding bedaard was, ontbood Paulus de discipelen en na hen gegroet te hebben, vertrok hij om naar Macedonië te reizen. Hij vertrok. Hij kon er niet meer zijn. En dan zien we later nog iets in vers 17 van hoofdstuk 20. Dan is hij op de terugreis en dan zit hij in het plaatsje Mileten. En daar roept hij de oudsten van Efeze tot zich. En dan spreekt hij met hem. Hoofdstuk 20, vers 17. Maar hij stuurde iemand uit Mileten naar Efeze toe en liet de ouderlingen van de gemeente halen. En toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen, u weet hoe ik u van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam, heel de tijd in uw midden ben geweest. En de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen en onder verzoekingen die mij zijn overkomen door de aanslagen van de Joden. Nou, dan legt hij even verslag uit wat hij doet en dan wat hij gedaan heeft. Maar dan loop ik even door naar vers 23 en dan zegt hij, behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt tot dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan, maak ik mij nergens zorgen over, ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik in mijn loop met blijdschap mag volbrengen. En dan zegt hij in vers 25 dit. Ik moet even kijken hoor, vers 28. Zie dan toe op uzelf en op de hele kudde te midden waarvan de Heilige Geest u tot de opzien is aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, zegt Paulus tegen de oudsten van Efeze, dat na mijn vertrek vrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter hen aan. Daarom, wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen toe terecht te wijzen. Paulus was zo betrokken bij de gemeente en hij zag door de Heilige Geest wat de toekomst van de gemeente van Efeze zou worden. Hoeveel druk en hoeveel moeite dat daar ook zouden komen. En dat is de laatste keer dat Paulus met de gemeente van Efeze contact heeft. Dan gaat hij weg. En dan gaan we ontdekken, en dat wil ik eigenlijk na de pauze graag doen, wat er aan de hand is van de gemeente in Efeze. Wat er eigenlijk echt aan de hand is aan de hand van de Timotheusbrief. En waar we dan even induiken en waar we gaan ontdekken waar we vandaag aan de dag mee te maken hebben. Zullen we een beetje koffie drinken? Je mag een vraag doen.
Hoeveel jaar zat er tussen de eerste en de tweede zendingsreis?
Daar zat ongeveer 3-4 jaar tussen.
En van wie zou Timotheus, hè, toen hij dan tot bekering kwam...
Hij is een Lystra tot bekering, onder die eerste prediking van Paulus.
Zijn mentor, zijn opbouw, zijn geloofsopbouw...
Paulus heeft daar gesproken... En de eerste zendingsreis is hij daar geweest, ook in de Joodse synagoge, en heeft hij daar het evangelie verkondigd. En er zijn mensen tot geloof gekomen. Waarschijnlijk ook zijn moeder. En waarschijnlijk ook zijn grootmoeder. Maar waarschijnlijk zijn daar meer mensen geweest en daar is een kleine gemeenschap ontstaan. En daar is hij gegroeid. Dus misschien waren er maar 10 mensen.
Ja, maar hebben ze dan door zelfstudie of door de
Ja, ik denk, ze hadden de oude geschriften, hè? Ze hadden het Oude Testament, laten we het zo even zeggen. En heel veel Joodse mensen die de Heilige Geest ontvangen hebben, ontdekken Jezus in het Oude Testament. Ja, en de Heilige Geest leidt dat en ontwikkelt dat. Dat is precies hetzelfde wat we vandaag aan de dag in de islamitische wereld zien, laten we dat ook gewoon zeggen. Hè, waar mensen op een bepaald ogenblik tot levendig geloof in Jezus komen, maar geen Bijbel hebben. Dat is Gods werk. En dan grijpt Gods geest blijkbaar mensen aan en hij vormt ze. Nou, zeker uit het Joodse achtergrond is dat niet zo moeilijk om te vertalen. Ja? Zullen we een kopje koffie drinken? Wat was er aan de hand van in Efeze, waarom moest Timotheus daar blijven? En wat had hij te doen? Dat is eigenlijk de vraag die ik hier een beetje neer wil leggen. Wat was er aan de hand in de gemeente van Timotheus, van Efeze, ten tijde van Timotheus? En als je die brieven doorleest, dan ontdek je dat Paulus daar eigenlijk weinig woorden aan vuil maakt. Hij noemt dat niet specifiek bij naam. Hij laat wel door middel van een aantal versen laten zien welke gevaren de gemeente bedreigt. In Efeze bedreigen. En wat er gaande is. En ik heb ze even voor jullie op het scherm gezet. In 1 Timotheus 1 vers 3 tot 7 lezen we dat het over fabels, oftewel letterlijk mythen gaat en over eindeloze geslachtsregisters. In hoofdstuk 6 van 3 tot 5 lezen we dat er een twistziekte is en dat er woordenstrijd is. In hoofdstuk 4 van 1 tot 5 ontdekken we dat er ascetische tendensen zijn die Paulus aanduidt als leerlingen van demonen. En in 2 Timotheus 2 vers 17 zien we nog iets anders, daar wordt de opstanding ontkent. Dat zijn zo even een paar dingen die je uit die brieven haalt wat daar speelde. En het gekke is dat Paulus daar niet zoveel woorden aan vuil maakt. Maar daar kom ik straks nog wel even op terug.
Mag ik daar even een vraag over stellen?
Ja.
Is dit iets wat Paulus zelf aan de heeft ondervonden? Of heeft Timotheus hem daarover brieven geschreven?
Nee, dit heeft Paulus gehoord. En dit kun je koppelen aan de boodschap die Paulus geeft aan de Efeze, aan de gemeente, aan de oudsten van de Efeze, waar dus dit soort dingen al gewaarschuwd worden. Ja? En Paulus wist dit en hij bemoedigt in principe Timotheus met deze dingen van let erop. En dat is ook waarschijnlijk, dat kan ik ook gelijk zeggen, waarschijnlijk is dat ook de reden dat hij niet zo diep op daarop induikt. Omdat daar toch dat mentorschap speelt, dat hij wel op een of andere manier op de hoogte is geweest van wat daar speelde. En deze jongeman daarin bemoedigt. Ja? Als je hiernaar kijkt, en daar willen we nu even een moment bij ook verder op inzoomen. Als je hiernaar kijkt, dan ontdekken we dat het eigenlijk op drie stromingen terug te voeren is. En kortweg is het terug te voeren op de gnostiek, op het judaïsme en op het hedonisme. En dat is niks nieuws, want als je alle brieven van Paulus leest, kom je dit allemaal tegen. Kom je al deze drie stromingen kom je tegen in de leerstellingen van of in de brieven waar hij tegen ageert. En wat ik nou even met jullie wil doen, en daar ga ik niet te veel op heen, want ik heb daar onderaan gezet en nog steeds. En daarom wil ik even wat inzoomen en ik doe het kort. Ik ga er niet een hele studie aanwijden, want dat vind ik eigenlijk veel te veel. Maar ik hoop dat ik jullie even wat prikkel om daar zelf eens over na te denken. En het is ook niet zo dat je kunt zeggen dat die drie lijnen, dat dat allemaal zo specifiek is. Maar waarschijnlijk is het een vermenging geweest van al die drie elementen door elkaar heen. En de een had dit wat meer en de ander had dat wat meer. En op die manier werd het wel een hele gebeuren. En het had behoorlijk veel invloed. En ook wij hebben te maken met een allerlei mengeling van invloeden. Waar we heel veel over kunnen discussiëren. En waar we elkaar zelfs bang mee kunnen maken. Maar als we dat doen, als we bezig zijn met dat soort dingen, dan zijn we niet meer bezig met het inhoud van het evangelie. En daar gaat het bij Paulus juist om, dat we bezig zijn met de inhoud van het evangelie, namelijk met Jezus Christus. Ik las laatst eens een artikel in, ik geloof dat in CIP stond, en daar stond, zijn wij zonder managers geworden. En daarmee werd bedoeld, dat artikel daarmee werd aangegrepen van, we kunnen ons zo met de zonde bezighouden, dat we alleen maar daarmee bezig zijn. Maar dan zijn we niet met Jezus bezig. Want dan zijn we bezig met de zonde en er is maar één die daar plezier aan heeft. Dus als we in een gemeente bezig zijn om met elkaar spreken over de dingen die verkeerd gaan, dan moeten we dat eens in de gaten houden. Maar waar zijn we mee bezig? En dat is eigenlijk wat Paulus hier zo doet aan zijn dienstknecht, aan zijn medestrijder, Timotheus. Hij benoemt in vogelvlucht een aantal dingen, maar hij wijst erop, hij geeft handreikingen aan Timotheus, waar hij steeds weer teruggaat naar het feit dat God het huis bouwt. En dat God van de gemeente vraagt om hem, om de gemeente als levende stenen, dus de gelovigen als levende stenen te laten gebruiken. En wanneer kunnen we dat? Wanneer kan een gelovige zich als levende steen laten gebruiken? Wanneer hij zich op Christus richt, hij of zij zich op Christus richt. En we ons met hem bezighouden, met Christus bezighouden. En dan zit je ook in Johannes 17, in Johannes 16. Want het is Gods verlangen dat het karakter van de Heer Jezus door de Heilige Geest in onze leven zichtbaar wordt. Zodat de vrucht van de Geest zichtbaar gaat worden in de gemeente. En dat mag ik het zo zeggen? Ik geloof dat dat het diepste verlangen van God is. Dat de vrucht, het karakter van Jezus, zichtbaar wordt in zijn gemeente. En dat de Heilige Geest dat in ons wil uitwerken. Nou, nu maar even naar die invloeden. Gnostiek. Het woord komt van het Griekse woord gnosis. En dat is eigenlijk een begrip. Gnostiek is een begrip, is een waaier van allerlei mystieke religieuze stromingen die al voor Christus er waren. En eigenlijk een hele grote bloei kende in de tweede en de derde eeuw na Christus. En vandaag aan de dag wordt de term gnostiek heel veel gebruikt in de esoterische bewegingen. Maar wat is het dan? Wat is nou gnostiek? Er zit een hoofdgedachte achter. De hoofdgedachte van gnostiek is dat de mens in een bepaalde tragiek gevangen zit en een schuld de zijne niet is. Hemzelf treft geen blaam, hij is als het ware een speelbal in de grote kosmische verhaal. Dat is even een hele korte definitie van gnostiek. Als je nou even naar de eerste zin kijkt, de mens zit in een bepaalde tragiek gevangen, dan zeggen we allemaal van ja. Daar kunnen we een prachtige christelijke zin op maken. Hè? We zitten in een tragiek gevangen, we zijn door de zonde gevangen. Dus dat klopt, de gnostiek klopt. Maar we zitten in een tragiek gevangen. Maar er zit iets meer bij. En dus in een schuld die de zijne niet is. En zie je dat het daar dus gaat wringen, want daar komt het aan onszelf. Dan zeggen we dus, ik als mens ben schuldig. Maar dat zegt de gnostiek niet. De gnostiek zegt, van nee, het is een schuld die buiten je zit. Hemzelf trekt geen blaam, we zijn gevangen als een speelbal in de grote kosmisch gebeuren. Dat is de kerngedachte van de gnostiek. Nou, de gnostiek heeft daarmee ook tegelijkertijd een leer waarin we dat ontdekken, dat we een totaal verkeerd godsbeeld en mensbeeld krijgen. De gnostiek maakt een karikatuur van God en de mens en het trekt in de kern van de zaak de mens van God af. En dat zijn twee alarmerende zaken die ook vandaag aan de dag in de moderne gnostiek een rol spelen. En ik moet u maar heel eerlijk zeggen, dat we dat ook vandaag aan de dag in de christelijke gemeente nogal tegenkomen. Want ook in de christelijke gemeente zijn we gevoelig voor de charme van een gnostisch alternatief. Als we goed kijken en goed lezen en goed kijken en goed durven te zien wat er gebeurt, dan zie je soms dezelfde dingen. Net als in de gnostiek spreken we vandaag aan de dag heel veel over de zachte tenten van God. God is liefde. Dat is waar. Er is geen woord Frans bij. Dat is waar. Maar met de toorn van God en zijn heiligheid, daar weten we vandaag aan de dag weinig raad mee. En we spreken eigenlijk vandaag aan de dag nog maar liever over een alleen nog maar over een liefdevolle God. En juist die liefdevolle God, die was in de gnostiek zo dominant aanwezig. En dit is niks nieuws hoor, laten we dat maar gewoon even zeggen, dit is niks nieuws onder de zon. Ook in de vroegere kerk is dat bekend. En Paulus zat er al mee, en de vroegere kerk zat er al mee. Tertullianus beschuldigde de gnostici ervan dat zij een nieuwe God hadden bedacht. Die nooit boos of teleurgesteld zou zijn. En nooit met deuren smijt of met pijlen gooit. Zoals de God van het Oude Testament, die volgens de gnostici een kwaadaardige God is. Dit zijn woorden die ik citeer van Henk Bakker. Henk Bakker heeft hier heel veel over geschreven en ik heb er wat van Henk Bakker geleend die dat heel duidelijk laat zien. En het klinkt, en het is natuurlijk zo, het klinkt natuurlijk uitermate sympathiek om op zo'n eenzijdige, louter positieve manier over God te spreken. Maar juist dan gaan we voorbij dat we als mens schuldig staan tegenover God. En we voelen ons dan meer slachtoffer dan dat we ons schuldenaar voelen. Terwijl de Bijbel daarover heel helder en duidelijk is. Ieder mens, zoals de apostel Paulus schrijft in de Romeinenbrief, ieder mens derft de heerlijkheid van God. En juist onschuldig zijn bewerkt door de Heilige Geest, het besef van schuldig staan door ten opzichte van God door de Heilige Geest bewerkt, brengt ons bij de redding van Christus. En dat is de kern van het evangelie. En dat is ook de boodschap, als je daarop doorzoomt, die Paulus geeft aan zijn dienstknecht Timotheus. Of we spreken over de rechte leer, over leer. Dat is de leer. De leer is niet hoe je als kerk samenkomt. Nee, de leer is, waar gaat het om? Gaat het om de kern van het evangelie? Nou, ik ga nog even wat hierop verder doorlopen. Dat scherm, dat leest u wel. Er zijn nog wat andere elementen die ik even onder de aandacht wil geven, omdat we dat ook in onze tijd toch wel tegenkomen. En ook hierin heb ik geplukt van Henk Bakker. Je hoeft niet meer te bidden, is een gedachte die we wel eens horen. Je hoeft niet meer te bidden om vergeving, want die heb je al. Deze visie, je hebt het al, je moet het alleen nog bewust worden, kom je ook al binnen de gnostiek tegen. Wat belangrijk is hierin, dat de Heilige Geest ons laat ontdekken dat we zondig staan tegenover God. En dat we tot inkeer moeten komen. Dat is het belijden en vergeving ontvangen en gerechtvaardigd worden door het geloof in Jezus, wat de Heilige Geest bewerkt. Johannes 16, vers 8 tot 11. De Heilige Geest zal komen en zal je overtuigen van zonde, van oordeel en van gerechtigheid. Waarom? Omdat de Heilige Geest Jezus Christus laat zien. Niks meer, maar ook niet minder. Hij laat de Heer Jezus in al zijn volheid zien. En we ontdekken nog iets. Dat onze religieuze intuïtie heel belangrijk wordt. We zeggen heel gemakkelijk, de Heer heeft me laten zien dat, vul maar in. Of, ik heb een woord van de Heer voor jou. Zonder dat dit aan de Bijbel getoetst wordt. En hiermee lopen we het gevaar, lieve broeders en zusters, vrienden, dat we Gods woord en de exegese van het woord van God niet meer belangrijk vinden. Want het gaat dan om een soort geheime kennis. Het is machtig als ik zeg van Gods geest heeft mij geopenbaard. En dat vertel ik even aan jou. Gods geest heeft mij geopenbaard dat. De anderen weten daar niks van hoor, maar wij weten het wel. Dat was de gnostiek. Ah, en als die anderen het nou niet begrijpen, dan hebben ze het nog niet gezien. Dat is de gnostiek, dat is het geheime gebeuren dat Gods geest mij iets openbaart. En dan zeg ik, Gods geest heeft mij geopenbaard. Ah ja, wil je het eens laten zien? Zullen we toetsen aan het woord van God? Nou, Gods geest heeft me laten zien. En zo zijn we bezig om de gnostische invloeden ook vandaag en de dag langzaam voorzichtig naar binnen te laten lopen. En dat even over het algemeen in de christelijke wereld. Hè. Dat wil ik wel heel bewust zeggen. Het gaat me helemaal niet om hoe het hier in de gemeente gaat, maar het gaat erom wat er gebeurt. En daarom is het zo belangrijk dat we die Bijbel lezen en daar ook een stukje exegese bij doen. Om het uit te leggen van in welke tijd, waarvoor en hoe. Dat zijn die ravijnen waar het begin stond. Dus die smalle weg waarin we omgeven worden door allerlei ravijnen. En dit is een van die ravijnen. Want het gaat dan om de intuïtie, het gaat dan om het goed voelen. Het moet aansluiten bij wat wij graag willen. En dan zitten we dus ook in het hedonisme waar ik straks nog op kom. Daarom hebben wij vandaag aan de dag de gave van onderscheiding van de geesten meer dan nodig. En daar mogen we dagelijks om bidden. Kennis van de Bijbel en van de kerkgeschiedenis. Want we zijn geworteld op de apostelen en de profeten. Hè? Dus kennis van de Bijbel en in de loop van de tijd van de kerkgeschiedenis kan ons wapenen tegen oude dwalingen in een modern jasje, zoals de gnostiek is. En dit trekt mensen bij God en bij de Bijbel vandaan. In die zin mag je gnostiek als echt levensgevaarlijk typeren. Dat klinkt misschien hard, maar ik zeg het wel vanavond. Bij de moderne gnostiek gaat het niet om je geloof stellen op Jezus Christus en van hem afhankelijk te zijn, maar bij de moderne gnostiek gaat het om je intuïtie, op inzicht. God moet het op een gegeven moment over meer maar je leven binnen laten komen en je raken en dan ga je de dingen zien en weten. Je laat de schrift los en je wil de Bijbel niet meer als controle hanteren. En als je zo leeft, dan kun je op het gebied van de gnostiek terechtkomen. Ja, maar dan zit je niet meer in de gnostiek, want dan toets je.
Ja, maar wat ik nu hoor, ja? Is eigenlijk dat als we dat horen, oh, dat is gevaarlijk, daar moet ik me niet mee bemoeien.
Dat hoor je niet. Nee, oké. Ik snap dat je dat kunt horen, ja, maar zo heb ik het niet bedoeld. Nee. Wat ik ermee bedoelde is dat we niet op die intuïtie moeten afgaan, dat we onze intuïtie moeten toetsen. Dat wil ik er dus heel erg zeggen. En als we dat niet meer gaan doen, maar elkaar blokken door te zeggen, de geest maakt mij duidelijk, en daar niet bereid mee zijn. En daar niet bereid zijn om dan met elkaar die Bijbel over te openen, want nee, de geest maakt mij duidelijk, ik zeg het even heel zwart-wit aan jou hoor, dan denk ik dat we aan de verkeerde kant van de touw zitten te trekken.
En dat is wel wat gebeurt, van als de geest wel iets geopenbaard heeft, dat mensen dan eigenlijk de deur dichtklappen. Ja, maar dat is bij jou.
Nou, dat is heel erg afhankelijk hoe je het ook stelt en hoe dat ook gaat. En daarin heb je dus die liefdelijke kant wel van God wel nodig, maar ook die genade nodig. En dat heb ik vanavond natuurlijk heel duidelijk gezegd, hè, van letterlijk het offer van Christus is voor niemand meer of minder, dus daarin zijn we gelijkwaardig. Dus dat betekent ook dat we gelijkwaardig met elkaar op moeten trekken en dat we moeten gaan zoeken. Ja, en ook door een ander laten toetsen. Samen met alle heiligen zullen we ontdekken hoe groot de hoogte, de lengte, de breedte en de diepte is. Dus je hebt elkaar daarin nodig. En het gekke is dat, misschien ben ik daarom ook een beetje scherp daarin vanavond, dat ik in een wereld terecht ben gekomen, vooral in evangelische kringen, maar ook wel in kerkelijke kringen, in de charismatische wereld, waarin het ontzettend moeilijk is om elkaar aan te spreken. Want als ik ergens een vraag stel van joh, waar haal je dit vandaan, dan voelt men zich aangevallen. Dan wil men het gesprek niet aan. En dat doet mij, dan denk ik, wat is hier aan de hand? Wat is hier aan de hand? Waarom willen we niet samen die Bijbel open doen en samen kijken van, hé, wat staat er nu en wat wordt daar? Daarom is die exegese ook belangrijk, van wat staat er? Want anders kom je ook in tekstenplukkerijen uit, noem ik dat wel eens even. He, en dan pluk je een linkse tekst, ja, maar God heeft me zegt dat. Ja, ik heb wel eens gezegd van, dat is een leuk grapje, he, van, in de Bijbel staat ergens, Judas ging heen en verheng zich een paar hoofdstukken verder, zei, er staat, ga heen en doe even zo. Nou, dan zeggen jullie natuurlijk allemaal, tuurlijk, nee, dat mag je niet zeggen, nee. Maar zo plukken we wel teksten. Ja? En ik zal u nog een voorbeeld geven, en dan zit ik even op die intuïtie. En ik hoop niet dat ik daar iemand mee beschadig, want of pijn mee doen, want dat is niet mijn bedoeling. Maar ik heb eens een keer iemand ontmoet die zei van, God maakt mij duidelijk dat ik bij mijn echtgenoot weg mag gaan. En daar konden we tegen praten zo hard als we wilden. Maar nee, God... En dat was de intuïtie. Het gevoel was weg. Snap je even wat ik bedoel? He, en daar kon je tegen. Nee, maar de geest maakte dat duidelijk. En dan ga je dus echt de mist in als je op dat gebied koerst. Dat bedoel ik er dus mee aan, ja. En ik snap dat dat even lastig is, maar dit zijn wel de elementen waar we vandaag aan de dag mee te maken hebben. En ik ga je ook wel vertellen, in de komende avond zal Leende daar ook vast en zeker hier en daar nog op inhaken. Want dit zijn de dingen waar we in Evangelisch Nederland echt mee worstelen. En dat bedoel ik niet negatief, maar dat bedoel ik uit dezelfde zin dat Paulus in die brief aan Timotheus schrijft, waarin we met elkaar zeggen, oké jongens, maar het gaat erom dat we op God blijven zien. Ja? Ja, dat wil ik even proberen te zeggen. Ja, helder? Dan hebben we dat ook weer gedaan. Dan gaan we naar een volgende, en dat is nog een veel lastiger. Dat is het judaïsme. Daar ga ik niet zoveel over zeggen, maar ik ga er wel iets van zeggen. We komen dat tegen in 1 Timotheüs 1 vers 4 en vers 7. En daar staan die woorden van leraars van de wet. En dat geeft wel aan dat er iets is van het judaïsme. En dat is ook niet zo'n groot wonder, want de meeste gemeenteleden waren toen vanuit het jodendom gekomen en ze hadden ook al met heidenen te maken. En Titus spreekt expliciet over Joodse fabels, Titus 1 vers 14. Nou, wat is dat nu? Nou, de Messiaans beleidende Jood, zeker meneer Stern, die ziet in dat het eindeloos discussiëren over geslachtsregisters, dat daar een inspanning is om te zien waar je vandaan komt. En uiteindelijk dat men dan toch nog allerlei pogingen wil ondernemen, dat men toch nog Joodse wortels heeft. Want alweer, ja, dan was je toch wel even net een beter christen dan dat je ze niet had.
Dat is ook de reden, Jan, dat die geslachtsregister, want dan ben je aan de Bijbel aan het lezen, dan lees je die, nou dat, hoe uit die kind, bla bla, nou dan hou je naam onthoud ik nooit.
Dus goh, dan ben je echt de enigste paal. Nee hoor.
Dat weet ik wel, maar dat is de reden dat ze erin staan, maar deze. Maar aan te tonen dat je dus.
Nou ja, die geslachtsregister die erin staan, dat zit heel duidelijk in die geslachtslijnen en dat wijst allemaal door uiteindelijk naar Christus. Ja, uiteindelijk wijzen al die geslachtsregisters door naar Christus. Dat is echt taai om daar doorheen te worstelen. Maar dat snap ik wel. Maar dat is wel de reden. Omdat ze doorwijzen naar Christus. Oftewel, de afkomst van Christus laten zien van Adam en ook van de belofte van Abraham. Ja, en van David. Ja, dat is het eigenlijk wel het gebeuren. Nou, weet je, daar zit natuurlijk een lastig puntje van dat veel mensen nog naar die Joodse wortels zoeken. En ook dat komen we vandaag aan de dag tegen. En ook in die tijd was het zo dat vooral mensen die betiteld worden als judaïsten, dat die vonden dat gelovigen uit de heidenen zich moesten houden aan de Joodse wet. En daar was in Efeze sprake van, net zo goed als er in alle andere gemeenten waar Paulus brieven aan schrijft, dat dat speelde. Nou, dan wil ik toch maar een vraag stellen. In hoeverre mate is gnostiek en judaïsme merkbaar in onze tijd? En hoe gevoelig ben ik daar zelf voor? En welk gevaar herken je daarin? En ik ga geen antwoorden vragen, maar ik wil gewoon eens vragen, wil je daar eens over nadenken, wil je die vragen eens meenemen? Ik wil wel een paar punten noemen als brug naar deze onze tijd. Ik heb al genoemd dat de moderne gnostiek in de evangelische wereld herkenbaar is. Die verwarring die tot verwarring kan leiden tot de Bijbel, waardoor er allerlei sprongen gemaakt worden. We komen mensen tegen die zeggen, we nemen de Bijbel letterlijk. Alleen het is me een beetje opgevallen dat die mensen die dat zeggen, sommige gedeeltes letterlijk nemen en andere gedeeltes die denk ik niet bij hun passen niet letterlijk nemen. Dus dan gaan we een beetje willekeur toepassen wat letterlijk is en letterlijk is. Hey, ik heb als met lieve zusters zitten te praten en dan zegt ze, ja, maar dat staat er, dat moet. Dan zeg ik, oké, maar er staat ook dat vrouwen lang haar moeten hebben. Ja, maar dat is niet meer aan de orde. Oh, Maar waarom is het andere dan wel aan de orde? Snap je een beetje waar het spanningsveld zit? Dat we daar wel heel erg voorzichtig mee moeten zijn om te zeggen, maar dat staat er en zus en zo moet het omdat dat er staat. Want het is maar een deel wat wij vaak zien. En we hebben vaak de bredere nodig om die schriftgedeeltes beter te lezen en beter te mogen herkennen. Snappen we weer eentje van die ravijnen waar we zo in kunnen kukkelen als we die smalle weg lopen die we met de Heer Jezus willen lopen? Het zijn lastige dingen, maar we hebben het er wel mee te maken. En dat wordt mede beïnvloed door onze eigen onzekerheid. Omdat er ergens in ons toch iets zit dat wij het zo goed mogelijk naar God moeten doen. Dat wij het goed naar God moeten maken. Maar lieve mensen, het is al goed gemaakt. En als je daaruit gaat leven, wordt het leven veel makkelijker. Zeg ik daarmee van, oh, je kunt wel aanrotzooien? Dat hoor je mij niet zeggen. Dat bedoel ik er niet mee. Maar het wordt wel makkelijker als je niet iedere keer die dwang hebt om het allemaal zo goed naar God te willen maken. Want dan zetten we zo weer onder de wet. Of we leggen onszelf een wet op. En misschien, het is een gevaarlijke wat ik zeg, maar ik wilde u er wel even mee prikkelen. Misschien mogen we vandaag aan de dag wel zeggen dat de hang naar het messiaans beleidende gemeenten, waar we een weg in vinden vandaag, waar we mensen vinden, landelijk gezien, een vorm van honger is die bij mensen ontstaat door de hedendaagse gnostische invloed die de honger niet vult. En dat men daardoor teruggrijpt op Israël. En zich wil houden aan de richtlijnen van het Joodse volk. Maar dan komen we denk ik ook niet recht uit. Want in die tekst wil ik wel even met u pakken. Die staat hier op, geloof ik. 1 Korinthe. Ik weet dus niet precies wat ik er allemaal op heb gezegd. Ja, daar komt hij. 1 Korinthe 10. Vers 32 tot 34 heb ik er neergezet. Maar daar staat, daar geeft Paulus heel duidelijk aan, geef geen aanstoot, niet aan de Joden, niet aan de Grieken en ook niet aan de gemeente van God. En dit heeft te maken met het plan van God met het Joodse volk, met de gemeente en met de heidenen. Ik noem dat wel eens de driedeling die God geeft. En dat is geen plannetje van de een beter dan de andere. Dit heeft te maken met het plan van God. God heeft een plan met Israël. En wij, gelovigen uit de heidenen, zijn geen Israëlieten. En zullen het ook nooit worden. En moeten ook niet gaan doen alsof we dat wel willen zijn. Want dan zijn we bezig met een nieuwe vervangingstheologie. Ja, en dat in u is wijs door naar Christus. Ja, maar laten we dit dus even heel helder zetten. Ik weet dat er gewoon ook vragen leven bij mensen. Waarom doen mensen dat? Maar dat is daarover ga ik niet oordelen. Maar ik vermoed ook dat er ergens een honger zit bij mensen die meer willen weten. En door alle invloeden die er vandaag de dag in de christelijkheid zit, valt men terug in die basisprincipes van het heden, van het Joodse volk. En het is juist daar waar de apostel, tenminste ik denk dat de apostel Paulus die brief geschreven heeft, maar goed, dat hoeft nu niet met me eens te zijn, maar waar juist de Hebreeënbrief over gaat. Juist de Hebreeënbrief zet Christus neer als de volmaakte en de volbrachte offer. En juist de Hebreeënbrief waarschuwt, en daar schrijft hij naar Joden die tot geloof gekomen zijn, waarschuwt hij om niet terug te gaan naar die oude wetgeving. Maar om te leven en te rusten in het volbrachte werk van Christus. Want daar ligt ons heil. Ons heil ligt niet in wat wij doen, maar ons heil ligt